Kijk, de verlating staat in geen vergelijking met de ontferming. Nee, dus geen vergelijking. De verlating van Gods kerk is in een klein ogenblik. Maar de ontfermingen zijn groot, niet uit te spreken. Waarom? Omdat die verlating, die vindt plaats in dat kleine stukje tijd van ons leven. Dat kleine weggetje van een mens. Dat ogenblikje. Maar die grote ontfermingen komen uit Gods eeuwige vrederaad. Die komen niet in God op als hij die zondaar een klap geeft. Of als hij hem eens buiten de deur zet. Nee, die kwamen bij God op, eer wij geboren waren, eer hij de wereld schiep. Grote ontferming wil dit zeggen, als dat kleine stofje, doordat God ernaar blaast, zo heen en weer deint, dat je zegt, waar zal het terechtkomen? Dat God zijn vleugels erover uitspreidt en het in zichzelf opneemt. Grote ontfermingen. Daarom is het ook zo misselijk als een mens heel zijn leven zit te zeuren over zijn verlatingen. En over die grote toren. Zo akelig. Meestal zit er dan wat in de weg. Dat is zijn eigen waard. En de een heeft dit gehad in zijn leven en de ander denkt, ik heb dat pak in mijn leven. En dus, oh, als hij dat eens wist, wat een pak. Kun je elkaar echt wel eens wat vertellen in het vertrouwen, daar gaat het niet over hoor. Maar wat is het misselijk als een mens altijd zo naar voren komt, hè. Een zondaar die heeft daar geen rust bij, hè. Zo ik dit zeggen staven zou, gewis dan waren ik niet getrouw aan uw woord. Uw woord, dat noemt het, een klein ogenblik van verlaten en eeuwige ontferming. Als de Heere verlaat, dan raken wij verstrooid naar alle hoeken en gaten. Zoals Israël in de ballingschap verstrooid werd. Als de Heere verlaat, dan blijven wij niet meer staan. Dan komt de wanorde. Dat kan wel eens lang duren, mensen, dat moet ik ook nog even zeggen. Soms denk je wel eens misschien, die man of die vrouw, toen dat een jongen was, toen heb ik hem eens wat horen zeggen. Dat ben ik nooit vergeten. Of toen die man een jongen was, toen heb ik eens een brief gelezen van hem. Ik weet hoor, een mens is een onbetrouwbaar schepsel. Maar nou wil ik de andere kant even belichten. En als je dan in het heden kijkt, dan denk je, wat zou dat toch zijn? Nou ja, men openbaart zich niet direct vijandig, maar toch dat je nooit wat merkt of zo, soms onder een andere leer of wat ook, of helemaal slordig in de kerk gaan enzovoort. En dan denk je misschien, ja, je hoeft geen uitspraken te doen, daar gaat het niet over, maar ik wil manen tot voorzichtigheid. Want een klein ogenblik kan wel eens, zei ik, 30, 40, 70 jaar lang duren. En als de Heere verlaat, dan wil dat nog niet altijd zeggen dat de mens het uitschreeuwt van ellende. Maar dan raakt hij het stuur kwijt. dan lijkt hij een prooi van zijn omgeving, een product van zijn omgeving te worden. Dan zie je hem onder een pak, waar hij meent dat hij nog wel vrij is. En dan moet je toch voorzichtig wezen. Niet dat je hoeft te bouwen op een mens, juist niet. Maar dat er nou staat, voor een klein ogenblik heb ik u verlaten. Historisch gezien hebben Israël alleen al 70 jaar in ballingschap gezeten en de geestelijke ballingschap die duurt al veel langer. En dat toch de Heere met grote ontferming bijeen vergadert. Misschien degene die het briefje heeft gekregen, of die eens wat gehoord heeft dat hij al lang dood is. Met de gedachte, hoe zou het toch met die man aflopen, met die jongen of zo. En met het vlees beleefd. En dat van dat mensenkind geldt. Ik zal u met grote ontferming vergaderen. Ik, zegt de Heer. Ken je die gevallen misschien in je omgeving, in je familie? Van die raadselachtige gevallen. Zelf red je het niet meer. Want als hij nog eens wat zegt, dan wordt er weinig op gereageerd. Je weet niet wat je ervan maken moet. En dat je aan de andere kant weet, heren, er is toch wel eens iets van u openbaar gekomen. Is dat dan allemaal? Dan moet je voorzichtig wezen. Want zolang God het vonnis niet geveld heeft, hoeven wij het vonnis ook niet te vellen. En als dat ogenblik nou eens heel lang zou duren, dan is het voor God nog maar een ogenblikje. En als hij dan terugkomt met zijn grote ontferming om te vergaderen, dan gaat hij het schaap zelf ophalen. Jij, er staat ik, begrijp je? Dan vallen wij buiten. Ik sta er. Dat doet de Heere zelf. Dan zijn wij al dood of in onze verwachting vergaan. Maar God doet het. Opdat uit levendheid der kracht Godes zijn. Daarom, een mens heeft alles zo precies netjes ingepast in een bepaald schemaatje, maar je weet niks. We weten niets. De Heer is zo wonderbaarlijk groot. Hij kan zijn vinger op een mens leggen, zijn hand ten goede. En dat wij staan te kijken later, ik weet niet wat dat nou geweest is hoor. Allemaal als een nachtkaars uitgegaan. Maar wie weet of de Heere niet een ogenblik heeft verlaten om terug te komen met grote ontfermingen. Weten wij niet. Maar er zal in de hemel wat verwondering zijn. Hè? Ook voor Gods volk als ze in de hemel mogen komen, dan zal er wat verwondering zijn. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Wie is een God als gij, groot van macht en heerschappij? Sommige mensen zijn natuurlijk, begrijpelijk, vreselijk voorzichtig. Nou ja, voorzichtig is ook wel goed. Maar ik denk wel eens, hoe kan iemand die daar een schemeringetje van gezien heeft, hoe kan die toch soms zo verschrikkelijk nauw in zijn ingelanden zijn? Dat kan ik nooit begrijpen. Want dan denk ik, jongen, nog aan toe. De hele schrift is toch een verkondiging, ja, dat we bang zijn voor ons eigen als we zulke bazen zijn geworden, hè? Zulke poortwachters van de hemel. Bij bang voor je eigen worden, of wat wel echt is, daar kan ik me indenken. Maar ik kan me niet indenken dat de mens zo verschrikkelijk bang is voor een ander. En zo vreselijk nauw in zijn ingewanden dat hij... Ja, hij gelooft het, kan ik niet begrijpen. Naar mijn gedachten leven die mensen ontzettend ver van de Here vandaan. En hebben ze ontzettend weinig indrukken van de borgen middelaar in hun leven. En is er ook weinig van de uitgestorte liefde in het hart openbaar gekomen. Dat geloof ik vast. Want waar de uitgestorte liefde in het hart komt, de vrede die het verstand te boven gaat, de hoop op de levende God en een oog op dat eeuwig trouwverbond, nou ja, dan kun je het niet in woorden zeggen. Daar hoef je je kinderen niet mee gerust te stellen. Zo bedoel ik het niet. Om te zeggen, nou ja, je leeft maar... Nee, zo bedoel ik het niet. Dat je toch voor je eigen voelt, dat je zegt, jongen, jongen, de onderste steen zal toch nog boven moeten komen. Eer jullie werkelijk allemaal verzinken in de rampzaligheid, dan zal toch de onderste steen nog eens boven moeten komen. Zo denk ik. Want dan kun je een ogenblik het hele zaakje loslaten en zeggen, ik verlaat een ogenblik, zeg God, maar ik kom terug met grote ontferming. Dat weet ik wel, de Heer is vrij. De Heer is vrij. Hij is een vrij machtig God. Maar vergeet niet, en dan kom ik op een punt, hè, dat je zou zeggen, wat heeft dat ermee te maken? Maar als er een vader of moeder met een kruimeltje geloof hun kind op mogen dragen aan de levende God, niet voor een ogenblikje, maar of dat hij eeuwig dat kind tot een God wil zijn, naar dat eeuwig trouwverbond, daar moet je niet min over denken. Dat is geen kleinigheid. Dat wordt wel door de godsdienstigheid van de mens naar de achtergrond, daar wordt nooit over gepraat zoals. Dat is gewoon een stukje dode vorm geworden, lijkt het wel. Wat je natuurlijk doet, maar als er iets wat bijkomt van Gods wegen. Oh, mensen, nog aan toe naar zijn. Jongen, jongen, jongen. Als ze tenminste onder die waarheid hebben mogen leven. Anders zou je zeggen, nou ja, dan is de doop wel als ceremonie en als sacrament wel waardevol, maar dan zit er automatisch die klem niet bij. Als ik het zelf opvat als een naamgeverijtje, en dat het kind geen heiden hoeft te wezen, ja, daar gaat er weinig van uit. Maar ik bedoel, nou, daar waar de Heer zijn woord laat prediken. Nou. Dan ben ik ervan overtuigd dat de doop meer betekenis heeft dan al mijn preekjes tegen mijn kinderen en wat meer. Al ben je verschuldigd om je kinderen erop, maar dat dat meer te betekenen heeft. Als je werkelijk hebt mogen geloven, ja, gij zijt die God die ze zelf bevestigt en schraagt en op die rol inschrijft. Wij zijn niet waardig, Heer, maar U bent het eeuwig waardig en u bent een God van een volk. Mijn volk zijn kinderen en jonge mensen en oude grijzaards en bedelaars en inbrekers. Mijn volk, er zit van alles bij. Een enkeling kan zich nog beroemen en zeggen ik, maar mijn volk. Dat is een aanduiding van zo'n heel complex mensen. Nou, God, moet je in de Bijbel maar lezen, is een God van een volk. Van een volk. Daar zit van alles onder. Maar als dat volk een God hebt, met eeuwige grote ontfermingen, zal ik u bijeen vergaderen. Dat begint hier al. Ja, bij de moordenaar begon dan het eind pas van zijn leven, werd hij vergaderd. Dat zag hij ineens. Hij zag niet dat hij vergaderd werd tot Christus. Hij dacht, we worden met z'n drieën gekruisigd en daar had Barabbas moeten hangen. Maar dat is toevallig overgegaan. Maar Abbas, er hangt nou een ander. Het lijkt helemaal geen moordenaar, die ander. Toen wist hij niet dat God de Vader bezig was hem te vergaderen. Erbij. Het was maar kort, maar het is groot als het hier in het leven begint al, als je op de armen gedragen wordt. Hè? Onder Gods heilig sacrament, dat is groot. God gaat vergaderen. Ja. Ja, je kan zeggen, ja, maar die en die, die is toch voor eeuwig verloren gegaan. Dat doet niks van de zaak af. Vergaderen is vergaderen. God vergadert. Of denk je dat het dan niks te betekenen, dat God het ook maar als niks beschouwt? Nee, God vergadert zijn uitverkoren uit alle geslachten, tongen en talen. Een volk. Maar er begint God al van eeuwigheid mee. Zou die er dan hier niet terstond mee beginnen? In de heiligheid van zijn eeuwig trouwverbond vergader. Kinderen, moet je eens kijken. Mag het verder gaan? De volgende keer zullen we kort nog een paar woorden over het vervolg zeggen, zo de Heer wil. Mag het verder gaan? Want als je nou in de kerk mag komen, hè, dat is ook zo dat God aan het vergaderen is. Want we zijn van onszelf ongewende kalvers. We vliegen overal heen. Dat is ons eigen beeld. Ik doe wat ik wil. Ik gooi mijn kop in de wind. Als je nu, op het ogenblik, jong bent of nog jonger of ouder. En je mag onder het woord zitten. Heb je dan wel eens aan gedacht dat dat een teken van Gods gunst? Zo wou hij met geen volken handelen. Je buurman die komt misschien nooit in de kerk. Of met oude jaar een keertje. Of met kerst. Als hij het plechtig vindt. Denk je dat je dan zoveel beter bent? Dat is niet zo. Zie je dan niet dat dat Gods gunst is? Over ons. Zo wou hij met geen volken handelen. Die moesten dat missen. Dat is groot. Komt een tijd in je leven dat je op een leeftijd komt. Het is niet in de schrift direct gegrond hoor. En als het zoals het vroeger heette in de hervormde kerk. Het aannemen van lidmaten. Dat vind ik een nare uitdrukking. Er is niks aan te nemen. God is begonnen aan te nemen. Maar. Want. Als je geboren bent uit de vader en moeder die de Heere vrezen, dan ben je al voor de doop eigenlijk bij de kerk. Ja. Maar goed. Dus je moet niet denken, als je het zo ziet, belijdenis doen, belijdeniscatechisatie, uit het verbroken verbond der werken, nou heeft God wat gedaan en nou moet ik eens wat doen. Dan hoef je het voor mij helemaal niet te doen. Het hoeft niet. Maar als hij zegt, ja, ik geloof er niks van hoor, wat je allemaal klaarmaakt. Maar ik wil toch straks mijn kinderen dood. Maar wat er in de Bijbel staat, belijdenis der waarheid. Je dominee zegt, daar hoef je niet voor bekeerd te zijn hoor. Dat kun je zo doen. Tuurlijk, het is ernstig hoor. Je moet aan de Heer vragen of hij bekeerd mag worden. Dat nog eens waarheid mag worden. Maar voorlopig kun je wel volstaan, dan hoef je het voor mij ook niet te doen. Nou, om daar nou zo'n ceremonie voor toe te passen. He? Vind je dat nou nodig? Zinvol? Dan zeg ik, nou, breng je kind dan toch maar tot de doop. Al heeft geen belijdenis gedaan. Ik heb geen vrijmoedigheid om het niet te dopen. Zo is het ook nog een keer. Maar nou is God daarin bezig. Dan hebben wij het recht niet om voor die ellendige mensen een achterdeurtje open te zetten. Zeggen, nou, gaat daar nou maar eens een poosje liggen, hoor. Het is uitwendig. Maar hij moet het toch doen. Want als hij het niet doet, dan komt de kerkraad. Nou ja, als hij niet getrouwd bent, dan hebben ze niet zoveel haast. Maar als er kinderen geboren worden, dan zeggen ze, hoe moet dat nou? Zegt de dominee met je kinderen. Hoe moet dat nou? Wij dopen je kind niet, hoor. Ja. Nou ja, ja, als het zo ligt, dan... dan moet ik het zeker doen. Nou ja... Maar ik ben toch niet bekeerd? Ja, maar dat hoeft dan. Daar hoef je niet voor bekeerd te reden. Oh. Oh ja. Ja, nou dan ga ik ook maar naar belijdenis, catechisatie. Ja, weet je wie ik dat zie? Dat zie ik gewoon als een soort grapmakerij. Dat is het verval ook van de kerk, hoor. Dat men een achterdeurtje openzet omdat men een grote kerk met een heleboel mensen wil hebben, weet je wel. Dan stel je voor dat die mensen straks zomaar voor het vaderland weggaan. Hè? Dan kan die niet meer laten dopen en die. Diezelfde dominee is zo'n verschrikkelijke figurant, zou je zeggen. Als het over het tweede sacrament gaat, van het heilige avondmaal, dan draait hij een volledige slag om en dan zegt hij, denk erom. Het is niet genoeg dat je dit en dat. Nou, laat hij daar dan eerder mee gaan beginnen. Hè? Laat hij dan eerst gaan zeggen tegen die jonge mensen. Je moet niet denken dat de Heer Jezus daar behoefte aan hebt. Dat je zegt, nou ik geloof wel dat u bestaat hoor. Dat heb ik altijd gehoord uit de Bijbel. Maar verder interesseert het me nou niet zo. Dacht je dat? Nee. Maar het woord mag komen in betoning des geestes. Daar word je langzaam aan vergaderd. Je wordt als het ware tussen de prikkels gezet. Je krijgt niet dat zachte rustbedje van, als ik nog eens bekeerd, heren, dat het toch eens waarheid in het binnenste mag worden. Ja, dat is waar, dat wordt wel gevraagd. Maar dat wordt nooit in de zin gezegd van, nou ja, je hebt nou belijdenis gedaan, nou zal ik je nog even laten horen dat je stik onbekeerd bent, en nou zit je toch in het schip. Nee, in het kerkenschip. Nee. Nee, het gaat er werkelijk om, daarom, dat als je 20 of 25 jaar, of misschien wel als je 16 jaar bent, onder het heilige evangelie van Gods vergadering verkeerd hebt, dan komt er een ogenblik dat de Heer zelf, of door zijn dienaar, of door de prediking van het woord tot ons zegt, wat wil je nou eigenlijk? Denk je mij een plezier te doen, door als zo'n slaaf, uit kracht van je opvoeding nog een poosje in de kerk te blijven zitten? Nou, dat hoeft niet hoor. Dat hoeft niet. Of is er wat anders? Wilt gij ook heen gaan? Kijk eens, alles gaat terug. Met zo'n Jezus waar hij niks mee bereikt, die zijn vlees te eten geeft en zijn bloed te drinken, het is verschrikkelijk. Wilt ge ook niet heen gaan? Kijk, daar heb ik punt. Nou denk ik altijd, als wij nou die ernst eruit halen, dan is het leven eruit, uit de prediking. Al gaat het er nog zo levendig aan toe. Eerlijk waar. Men spreekt over indrukken en over dit en over dat. Mensen, dat is het grote voorrecht, dat weet ik, dat de Heer ons geschonken heeft hoor. Dat gaat niet om roem, helemaal niet, want dat, al ben ik nog zo vleeselijk, maar aan de andere kant zegt, interesseert me niks. Of dat de mensen het mooi vinden of minder mooi. Als ik op mijn plaats ben, dan zeg ik, nee heren, want daar loopt het niet over, het gaat om uw woord. Maar kun je begrijpen, dat is nou juist het punt. Want de Heilige Geest trekt zich terug. Waar we zo half gebakken over dat eeuwig waardevolle woord staan te spreken en over de sacramenten en over al die dingen meer en wat we aan de ene kant opbouwen met de andere hand weer afbreken. Vergaderen. Kijk, weet je hoe de Heer dat doet? Dan moet je belijdenis doen. We hebben er al verschillende keer op de belijdeniscatechisatie over gesproken. Er zijn mensen bij die kunnen geen belijdenis doen. Die kunnen dat niet. Ja, maar want die denken, ik moet wat op me nemen. Wat moet je dan op je nemen? Ja, dat ik toch een echte gelovige ben. Maar dat durf ik niet te zeggen, dat ik nou dat vertrouwen heb. Hè? Of dat ik zeg een ander, ja. Wat doet nou het woord? Zegt nou het woord, oh nee, dat verbeeld je je eigen maar. Nee, het woord zegt, denk erom. Het is ernst, want de Heer is bezig te vergaderen. Wat wil hij nou eigenlijk? Zou je ook vergaderen, willen vergaderen, bijeen vergaderd willen worden? Zou je dat willen? Nou, ik niet. Ik niet, nee. Nee, eerlijk gezegd, ik heb er nou genoeg over gehoord en ik kies wat anders. Nou ja. zegt Naomi, kind, ga terug naar huis, dan heb je nog wat. Dan heb je nog wat bij je leven, bij ons heb je toch niks. Maar ja, dat moet je niet zomaar denken. Want nou komt de boodschap van het woord van God die zegt, ik ben aan het vergaderen. Wie niet vergadert, die verstrooit. Die gaat er tussenuit. Die valt weg. Wat wil je nou? Voel je die prikkels? Aan de andere kanten zie je, God geeft die ellendige mens geen ruimte. En zo werkt de Heer ook. Dat hij daar staat als een onbekeerd mens. Niet dat hij tenslotte zegt, nou neem ik echt aan dat ik wel bekeerd ben. He? Je hebt dominees die veranderen zomaar eigenzinnig vragen. Die laten belijdenis vragen weg of dood vragen veranderen ze enzovoort. En dan gaan ze zeuren of dat het dan je begeerte soms wel eens is of zo. Of dat je wel eens een begeerte na. Zegt mensen, schijt er alsjeblieft uit met dat misselijke gedoe. Leg het woord Gods aan. Zo heeft de Heer Jezus toch nooit gepraat en de apostel. Die hebben toch niet gezegd, heb je wel eens dit of heb je... Van tweeën. Die deze profeet niet hoort, die wordt uitgeroeid. Want dat is een verachter van de Heer Jezus Christus. Nou, als hij dan daar zo onbekeerd staat, dan zeg ik in mijn eigen, je kunt nooit beter staan. Je kunt niet beter staan. Want als hij daar als een eigen ingebeeld mens, die betrekkelijk nog maar net op de wereld is, hè, als je dan al zo bent van, ja, dat kan ik nou zeggen, dan weet ik nog niet of dat je zo te benijden bent. Misschien ben je dan wel bezig om je eigen erbijeen te vergaderen. In plaats dat God het woord is. Maar als je daar nou als een onbekeerd mens staat. Hè? Zo'n ellendige verstrooide. Hè? Als je terugdenkt dat je zegt, wat heb ik de Heere toch al in mijn leven. Een verdriet en een narigheid aangedaan met mijn overtreding. En mijn eigen vader en moeder ook. Die de Heere vreesde. En dan komt de toppie af. Wat nou? Ja, en dan? Ja, dan kun je gerust veilig van de baan. Als er maar een kruimeltje, kracht van die God en dat woord in die toevergaderende werking is uitgegaan. Dan kun je aan de ene kant geen ja zeggen, maar je kunt ook geen nee zeggen. Dat kun je helemaal niet zeggen. Want dan is het net of dat er iets in je gewerkt wordt dat de Heere zegt, geef je nou maar over, beken het nou maar, dat het niks met je is en niks geweest is, dat je eigenlijk geen belijdenis doen kan. En dat je eigen niet erbij kan voegen bij de gemeente en zeggen, nou, ik neem een doop voor mijn rekening en ik neem nou mijn lidmaatschap voor mijn rekening en ik heb stemrecht. En dan beken het nou maar dat dat onmogelijk is. Dat redt je niet. Maar geloof je nou dat ik de hoop van Israël en de verwachting Israëls ben? Geloof je dat nou? Dat ik kan en wil en zal zalig maken? Geloof je dat? Dat mijn zoon in de wereld gekomen is? Nou, dan komt, je zou zeggen, het smeulendste, rokende vlaswiekje. Er schiet nog een vonkje uit en dat zegt, ja, dat durf ik toch niet te ontkennen. Dat kan niet. Dat is onmogelijk. Afgezien van hel en van hemel. Maar de God Israëls is alleen God. En de Heer Jezus Christus is alleen de zaligmaker. Wees maar alsjeblieft genadig, Heere. Wil je nog belijdenis doen? Nou, dan gaat het goed. Ja, ja Heere, het mag alsjeblieft, mag ik ook nog ja zeggen. Ik ben een nee-zegger, hoe is het mogelijk, hoe is het in de wereld mogelijk? Dat is nou God bijeen vergaderend werk. Dat gaat zomaar door, je hele leven door, want elke keer spring je weer van het pad af. Denk je misschien, ja ik heb belijdenis gedaan, maar dat is wel wat andere avondmaal, hè. En dopen. Gelovige ouders, daar zal wel mee bedoeld worden. Ja, dat geloof ik ook wel. Hè. Daar wordt wel mee bedoeld historische gelovigen. Stel je voor, anders dan hoefden de dominees eigenlijk niet zo erg voor kinderen te dopen. Hè? Als dat echt wat. Ja, maar je probeert er tussenuit te komen. Begrijp je? Ik zeg niet dat je moet luisteren naar degene die eisen dat je zegt, je moet een bekering vertellen. Daar gaat het trouwens even niet om. Maar je probeert er op die manier uit die toevergaderende werking, die bijeendrijvende werking, probeert tussenuit te komen. Door te zeggen, ja, daar zou wel historisch gelovigen mee bedoeld zijn. Nou, dan zou ik zeggen, als daar historisch gelovigen mee bedoeld zijn, mensen die zeggen dat wat in de Bijbel staat, dat zou wel waar wezen. Hoe zou hij dan ja kunnen zeggen? Hoe moet dat dan? Voel je? Weer wordt de deur dichtgetrokken. Gij, wie zegt gij dat ik ben? Als hij daar in al je onkunde en je onkennis en je afdwalingen, maar het is net alsof de Heilige Geest je geen rust gunt. Zeg, kom nou eens voor de dag. Ja. Lid worden, bijeen vergaderen. Je hebt mensen die denken bijvoorbeeld dat als je geen lid bent, dat of dat ik of de kerkraad daar nou zo verschrikkelijk op gebrand zijn, dat de mensen lid worden. Nou ja, uiteindelijk val je dan een beetje onder de gemeentelijke zorg. Hè? Goed, je hebt huisbezoek en voort. Maar daar loopt het niet over. Maar ik durf wel te zeggen, als de Heere God zegt, door middel van zijn woord, je mag, er is niks van jou bij, dat het graag doet. Kijk, graag, dan kun je zeggen, wat betekent dat nou? Dat weet ik wel. De een denkt makkelijk over lidmaatschap, ik denk er ook niet zo moeilijk over hoor. Daar gaat het nou niet over. Begrijp je? Daar gaat het niet over. Maar je hebt ook mensen die altijd heen en weer dwarrelen. En die als een soort principe hebben. Lid word ik van mijn leven niet. Dat doe ik niet. Ja, maar dat is allemaal onzin. Dat is onzin hoor. Want wij vandaag zegt van mijn leven niet. Het kan best zijn dat je morgen komt. Zou ik ook alsjeblieft erbij mogen horen. En dan zeg ik dan 100 keer nieuwjaar, ja, die uitwendige kerk bij het horen, dat heeft mij niet gezien hoor. Als zeg ik 100 keer, toch is het zo, dan zeg ik, jong broeders, ik zou alsjeblieft ook erbij willen horen. Waarbij? Ja, bij die levende kerk. Wat? Je wilt er niet zeggen dat allemaal levende kerkleden zijn. De Heere die weet alles alleen. Maar we gaan ervan uit dat de kerk bestaat uit een vergadering van christgelovigen en de rest vliegt in brand hoor. Daar moet je maar op rekenen. Maar als je de uitgangspunten gaat verwisselen en dat je Gods toevergaderend werk een mensenzaakje van maakt. Nou dan hou je niks als ruzie en nijdigheid en ellendigheid in de kerk over. Dat is alles. Want dan moet je eigenlijk, moet je op de 1000 man, dan moet je met 900 van onwedergeboren mensen op zijn minst, dan moet je het mee zien te rooien in je kerkelijke leven. Nou, berg je dan maar. Als dat nou je uitgangspunt is. Dus ik zeg van de levende kerk, want de rest die valt er onherroepelijk af. Alleen dan zijn de problemen in een ogenblik opgelost. Dan zeg je, heren, als ik nou bij die levende kerk mag horen, dan zijn er voor de rest geen problemen meer. Hoor. Voel je wat ik bedoel? Of dat ik dan hier of daar ingeschreven sta, maar dan sla ik mijn bivak op, daar waar uw woord verkondigd wordt. Dat is heel eenvoudig. Dan zei ze, een moeder van een groot gezin, je denkt zeker dat ik lid word. Ik zeg, nou helemaal niet. Ik zeg, het is graag of helemaal niet, maar dan moet je nooit op rekenen dat ik daar met u over praten zal. Dat zou ik niet doen. Oh. Ja, het is toch geen vereniging dat je bent om zoveel mogelijk leden te krijgen. Zo is het niet. Ik geloof, ik zal vergaderen. Als God nou besloten heeft dat de kerk voor een kwart vol moet zijn, dan is die voor een kwart vol. Wat er ook gebeurt hoor. Al zou die van binnen met goud belegen zijn en al zou het nog zo mooi en zo menslievend optreden. Maar een kwart is een kwart. Maar als God zegt, over nog eens 10 jaar zit de kerk vol, dan zit die vol. Waarom? Omdat God toevergaderend werkt. Dat doet hij alleen. En als God zegt over 50 jaar, dan vliegt de brand erin, dan vliegt de brand erin ook. Dat weten wij niet. Wij leven in dat hele kleine stukje tijd. Maar in dat kleine stukje tijd moeten we niet proberen er omheen te praten en elkaar wat wijs te maken. Dat is tegen God. Tegen zijn wil in. Dan heb je dat kleine stukje tijd kerkelijk gezien ook alleen nog maar ellende en wrevel en strijd waarin de een de ander voor zijn hersen slaat. Dat het zo niet mag zijn. Ja, ik ben op een tijd, we gaan naar huis mensen. Zal ik vergaderen? Ik hoop dat we zo ook vergaderd mogen worden in de kerk. En onder zijn heilig woord en heilige sacramenten. Het volk. Het volk van Gods eeuwige verkiezende liefde. He? Nou, dat doet de Heer. Toch, daar is hij toch altijd mee bezig. Dan zul je aan het einde van de reis ook zeggen. Heere, het was een klein ogenblik van verlating. Ik hoef daar niets voor te rekenen. Dan eigen schuld. Maar het waren uw grote ontfermingen dat ik vergaderd mocht worden. Waar het volk vergaderd is. En waar is dat? Dat is onder zijn dierbaar heilig evangelie. Om de Heer Jezus. Amen. Heere. Ach, wil uw woord aan onze harten zegenen en heiligen. Want uw woord is zeer gelouterd in een aardesmeltkroes. 7 malen. Leer het ons verstaan, al dat wat u alleen mogen hopen. Al zijn we ellendig in onszelf, onwaardige dwaze schepselen, Heere. O, wij kunnen nooit in woorden zeggen wie en wat wij zijn. Maar nog minder kunnen wij zeggen wie en wat gij zijt. Gij die een groot volk in het leven zult behouden. Breng ons veilig naar huis. En wil ons op uw tijd, als wij die tijd nog mogen ontvangen, weer vergaderen. In en onder uw woord, om Christus wil. Amen. Laten we zingen Psalm 75 vers 1, 75 vers 1. U alleen, u loven wij, ja wij loven u, o Heere. Want uw naam zo rijk van eer is tot onze vreugd nabij, die vertelt men in ons land al de wonderen uwer hand. Psalm 75 vers 1.